Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
Dankjewel, hoe cool is het om weer te beginnen vers na de vakantie. Misschien ga je nog op de vakantie hier in de zaal of bij de mensen thuis. Fantastisch dat we weer zo'n nieuw seizoen kunnen starten. En ik geloof in mijn hele hart dat ook dit seizoen weer, of het nou hier in een celebration, of een ladies lounge, of een Christmas experience, of een paas experience, persoonlijk ergens Jezus kunnen ervaren in ons leven. Maar het begint vaak dat we weer moeten gaan dromen. Daarom is het topic van vandaag, begin weer te dromen. En hopelijk ook Gods dromen te dromen. Misschien zeg je, ja maar, ik heb wel een droom, maar ik weet niet precies of het Gods droom is, of het mijn droom is, of het mijn grote wens is. Maar waarom dan niet vandaag weer intappen in dit fantastische verhaal uit het Oude Testament van Jozef, waarin God hem een droom gaf. En hij wist totaal niet waar hij moest beginnen. Er was een droom. Hij wist niet wat hij eraan moest hangen. Wat dat voor de toekomst betekende. En ik kan me voorstellen dat hij daar 1000 betekenissen aan gaf op dat moment. Maar stapje voor stapje ontvouwde God die droom in zijn leven. En laten we kijken wat voor soorten dromen kun je hebben. Misschien zeg je, nou weet je wat, mijn leven is wel een beetje klaar nu. Ik heb zoveel meegemaakt de afgelopen 4 jaar, 2 jaar, misschien wel afgelopen maanden. Ik ben gestopt. Ik heb geen droom. Ik zit zonder een droom. En ik hoef voorlopig ook niet meer te dromen. Of misschien zeg je, ja, maar ik heb misschien een heel klein droompje. Iets kleins, misschien voor God, misschien voor mezelf. Ik weet het niet. Misschien zeg je, ja, ik heb een droom, maar misschien is het wel heel erg onrealistisch. Ik vind het wel nogal groot en het voelt nogal arrogant. Maar goed, ik zie het. Of misschien is het een hele vage droom. Dat je misschien wat contouren ziet, waarin je soms wakker wordt of letterlijk overdroomt, waarin God af en toe een impressie geeft. Wat voor droom heb je? Of misschien weet je al dat je een goddelijke droom hebt, waarvan je weet, God heeft hem laten zien. Ik weet nog niet precies wat en waar het heen gaat, maar het is van God. En ik wil het stap voor stap ontvouwen. En zo begon het bij Jozef precies hetzelfde. Dicht bij God blijven en stap voor stap die droom ontvouwen. Want op het moment, wat Dina net zei, toen Dina net aan het preachen was, dacht ik, zei ik dan tegen hem, we kunnen wel naar huis toe gaan. Ja. Ja, applausje voor de worship, ongelooflijk. Op het moment dat je je leven inderdaad aan Jezus geeft, dan vindt er altijd uitwisseling bij het kruis plaats. Jezus, dank voor het kruis, dank wel dat dat het finale offer was, het finale boetedoening, dat ik dat niet meer hoef te doen. Dat ik alleen maar hoef te bedanken voor het ongelooflijk grote cadeau. Kom in mijn leven, ik wil meer van u weten. En op dat moment wordt je ziel verzegeld met zijn Heilige Geest. En als je ziel verzegeld wordt met Gods Heilige Geest, dan komt er een nieuwe passie in je leven. En dan komt er dus ook een nieuwe droom in je leven. Die je misschien nog nooit van tevoren gehad had. Misschien ben je opeens een fantastische organisator. We kennen allemaal de location pastors, Jos en Wendy van ICF Rotterdam. Wendy kon niet zingen. Als je nu tegen sommige mensen zegt, dat kan helemaal niet. Ze heeft de sterren van de hemel afgezongen. Ja, vanaf het moment dat ze haar leven in Jezus gaf, kreeg ze de passie om te zingen. En de Heilige Geest dreef haar op grote hoogtes. En staat ze zelfs op een van de ICF Worship albums wereldwijd te draaien. Ongelooflijk. Dat is precies wat passie voor God doet. Dat is wat passie voor God in jouw leven kan doen. En dat begint met een droom. En dat is een ongelooflijk grote bemoediging. Want misschien zit je hier vandaag en zeg je, ja, maar wie ben ik om te dromen? We zijn natuurlijk een beetje Nederlands. En je moet een beetje nederig blijven. Niet met je kop boven het maaiveld. Hè, want je moet wel nederig zijn en blijven. Nee, God heeft je uniek gemaakt, bijzonder gemaakt, groot gemaakt om een grote impact te maken op deze wereld. Als je in God gelooft. En als je een gewone Nederlander wilt zijn, ja, dan voelt het een beetje awkward. Hè, om zeg maar echt groots te dromen en een droom te hebben. Misschien kun je klein beginnen, maar God wil echt iets bijzonders door je heen doen. Anders was Jezus nooit voor je gestorven, had hij ze ons nooit verzegeld met Gods Heilige Geest, zodat we bijzondere dingen kunnen doen. En dat geldt dus voor iedereen. Ja, maar Jozef was er nog lang niet klaar voor. Nee, dat klopt wel, want dat lezen we ook, dat hij nog niet klaar voor was. En dat is het grote, fantastische nieuws wat Jezus eigenlijk vandaag tegen ons zegt. Misschien is je motivatie nog niet clean, misschien is je karakter nog niet ready, maar ik geef je wel die droom. Want ik heb überhaupt een droom voor je. Als je hier zit met een hartslag, als je geboren bent, of je vader en moeder je gewild hebben of niet, God wilde jou. Dat is het beste nieuws wat je nu al gaat horen na de zomer. En laten we lezen hoe dat bij Jozef ging. In een fantastisch verhaal in Genesis lezen we het volgende. Jozef, die inmiddels 17 jaar was. Nou, als je 17 bent, wat weet je dan van de wereld? Niet. Ja, die tijd helemaal niet. Weide gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders, vrouwen Bilha en Zilpa. En hier komt het. En de kwade geruchten die hij over zijn broers de ronde deden. Houdt hij van gossip? Houdt hij van lekker roddelen? Houdt hij van lekkere praatjes? Houdt hij van smerigheid? Oh, hij vindt het zo lekker. Die vertelde hij wat aan wie? Aan zijn papi. Hé pap, heb je gehoord wat broers gedaan hebben? Zo fout. Bij onze kinderen thuis ook wel eens, met name de jongste twee. Is niet eerlijk! Zij heeft alles! En zij heeft dit gedaan en dat gedaan. En zo, pap, heb je het gezien? Nou, zo'n vieze, gore snitch was Jozef. Ik heb het niet over mijn kinderen, want hij is bloedlief, hè? Ja. Maar Jozef is een ander verhaal. Wat een snitch. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van al zijn andere zonen. Let op. En hij had een prachtig... Woehoe! Bovenkleed gehad. En hoe voelde Jozef zich? Man. Hoe voelde hij zich? I'm the man! Ja, ik heb broertjes. Die zijn veel ouder, veel gespierder, veel beter, veel getalenteerder. Maar dat boeit niet, want I'm the man! Woehoe! Amazing. En precies dat is wat er gebeurde. Hij had een prachtig bovenkleed van hem laten maken. In allerlei kleuren. Gucci, label erop. Hij voelde zich de man of all times. De broers zagen wel wat hun vader het meest van Jozef hield. Daarom konden ze Jozef niet uitstaan en hielden geen goed woord voor hem over. Totaal niet perfect en toch geeft God hem droom. Totaal arrogant en toch ziet God hem zitten. Totaal verkeerde insteek. En toch wil God met hem aan de slag. Ongelooflijk fantastisch. Wat was zijn motivatie hier? Had hij überhaupt een pure motivatie? Nul, zero, totaal slecht, tot op het bot, verwend, pokkerjoch. Dat zouden wij zeggen tegenwoordig, toch? En ik zeg, oh ja, zo'n laatste kind, weet je. Ik heb er ook ergens nog een nichtje in de familie zitten. Ze was echt totaal nakomertje, ouders totaal geld, helemaal verwend. En toch is het goed gekomen, gelukkig, ja. Ah. En dit verhaal kunnen we zo ontzettend veel leren vandaag. En daarin willen we je meenemen vandaag en de komende weken. Om te zien en te kijken wat we kunnen leren van Jozef. En de eerste gedachte van vandaag is, God heeft een bestemming voor jou. God heeft een bestemming voor je. God heeft een bestemming voor Jozef. En God heeft een bestemming voor iedereen hier in deze wereld. Een bestemming is anders dan een roeping. Onze bestemming, zodra je je leven aan Jezus gegeven hebt. En er is uitwisseling plaatsgevonden. En je bent verzegeld met Gods Heilige Geest. Wat ben je dan? Hij zegt, ja, ik ben een leerkracht. Nee. Anderen zeggen, ja, maar ik ben... Nee, dat is wat je doet. We verwisselen vaak datgene wat we doen, wat we zijn. Op het moment dat we ons leven aan Jezus geven, stappen we in het Koninkrijk van God. Hebben we naast onze biologische vader een geestelijke vader, wat God zelf is. Dan ben je vanaf dat moment een zoon of dochter van God. Je bent een boodschapper van God. We lezen in 1 Petrus 2 vers 1, vers 9, dat we een priester van God zijn. Voelt dat als iets heel bijzonders? Ja, dat is wat onze bestemming en identiteit is. En dat is precies wat dit is. Dit is het Koninkrijk van God. Is geen gebouw, is mensen aan elkaar die in Jezus geloven. En zeggen, weet je wat, we gaan echt grote dingen doen komend seizoen weer. Om echt de hele wereld te laten zien hoeveel God van mensen houdt. Door ons heen. En ik ben gewoon simpelweg beschikbaar. En dat is niet alleen nu zo, maar ook als je je laatste adem uitgeblazen hebt, dan zijn we voor altijd in nabijheid van God zelf. Hoe fantastisch is dat? Dat is onze bestemming, nu al en in de eeuwigheid. En elke keer als ik wakker word, na een hele slechte week of een hele slechte dag of een hele verschrikkelijke ervaring in mijn leven te veranderen, denk ik, wauw, gelukkig heeft God alles onder controle. Ben ik in het Koninkrijk van God, ik heb alle mensen om me heen. En voor nu en in de eeuwigheid, dat geeft zoveel hoop. Dat geeft zoveel richting en dat is wat we nodig hebben. We zijn geroepen om zonen en dochters van God almachtig te zijn. En misschien als God je een droom laat zien, dan laat hij altijd maar iets vaags zien. Weet je waarom? Dat als hij gelijk laat zien waar je voor bestemd bent, dat trek je niet. Zo simpel is het. Niemand niet. Misschien zeg je, ja, maar dat is helemaal niet mogelijk. Laat ik maar gewoon wegrennen. Hoeveel mensen hebben we in de Bijbel weg zien rennen van hun roeping? Ja, genoeg, omdat God ze vroeg wat te doen. Dat waren nog kleine dingen. En zo is het bij jou precies hetzelfde. En misschien zeg je, ja, ik ben helemaal niks waard en ik heb tot nu toe niks gedaan. Ja, maar dat maakt niet uit wie jij bent, maar het maakt wel uit wie God is. En wat Gods geest door je heen kan doen, zeker als je maar de vrijheid en de ruimte voor geeft. Nou, laten we even naar de illustratie kijken van droom naar bestemming. Daar gaan we het de komende weken over hebben. Waarvan ik echt hoop dat je echt wilt instappen. Dat je wilt je ziel open wilt zetten voor wat God tegen jou wilt zeggen. En we denken vaak dat onze droom tot onze bestemming één rechte lijn is. Boom, shakalaka en we zijn er. Halleluja, praise the Lord. Not. En ook in het leven van Jozef ging het op zoveel manieren fout. Hij kreeg die mantel. Verscheurd door de leeuwen. Verkocht door zijn broers. In de put. Bij Farao was een hoogtepunt. Weer verraden. In de gevangenis. Om uiteindelijk zijn bestemming te leven. Ongelooflijk fantastisch wat we hier zien. En dat gebeurt vaak in kerk precies hetzelfde. Want het koninkrijk van God, en dat is wat kerk is. Dat is waar Jezus elke dag aan bouwt. Dat is waar Jezus elke dag ook destijds onvoorwaardelijk voor gestorven is. Om deze kerk en alle andere kerken wereldwijd te bouwen. Dat is het werk van Jezus elke dag. En ik hoop dat je met hem wilt samenwerken. In Matthäus 6, vers 3 lezen we dus ook. Geef het koninkrijk en het bouwen van zijn kerk de hoogste plek in je leven. En al het andere zal je gegeven worden. Het vers daarna zegt, maak je dus nergens zorgen over. Wat doen wij? We maken ons overal zorgen over en bouwen niet het koninkrijk van God. Daarom ben ik met mijn hele gezin all in gegaan voor kerk. All in, alleen maar mensen, alleen maar investeren. Ben ik teleurgesteld? Ja. Heb ik een paar mensen in mijn rug zitten? Ja, nou, niet nu, letterlijk, figuurlijk gesproken. Maak je teleurstelling mee? Ja. En zo gaat het vaak hier ook. We hebben al zoveel worshipleiders, ook hier in de kerk, zijn allemaal fantastisch. En beginnen altijd als volgt. Die vinden zichzelf een fantastische stem hebben. Nou, in ieder geval nog wel wat te leren, weet je. Ja, nee, maar mijn stem is... Oké, nou, dan ga je lekker worshipen, weet je. Nou, dan gaan ze worshipen, gaan ze beginnen. Hè? En dan komen ze erachter dat je een band nodig hebt. Denk, oei, ik moet met mensen gaan samenwerken. En dan komen de andere vocals. En zo'n vocal, hè, die willen niet meezingen. Die willen gelijk de lead hebben. Mag ik de worshipleider zijn? Ja, nee, maar nog niet. En dan kom je met de drummer en de gitarist. En dan moet je met muzikanten gaan werken. Die zijn, oh, die zijn zo creatief. Maar dan valt niet mee samen te werken. Want ze zijn allemaal zo, oh. Weet je, en dan kom je erachter. Dat is eigenlijk wel heel erg moeilijk. Wil ik nog wel worshipleider zijn? En dat is eigenlijk met elke bestemming zo. Als Jozef geweten had wat zijn bestemming was. Ja, natuurlijk had hij gelijk ja gezegd om tweede van het man van het machtigste rijk van destijds te zijn. Maar als hij de weg ernaartoe had geweten, dan had hij gezegd, geef me een potje maar Vicky, ik ga even lekker een bordetje drinken hier om de hoek. En dat elke dag. Want ik moet er werkelijk waar niet over denken dat God mij gaat bijveilen, bijschaven om mijn karakter en mijn motivatie klaar te maken om ook echt datgene invulling te laten geven in en door mijn leven. We lezen verder. Op een keer had Jozef een droom. Toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze nog een grotere hekel aan hem. Woehoe, die Jozef, oh, wat een etter is het ook. Kregen ze een nog grotere hekel aan. Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd, zei hij. We waren op het land en schoven aan het binnen. En toen kwam er op mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven gingen om die van mij heen staan. Om mij, me, myself en hij. Woehoe, dat klinkt zo goed. Amazing. En bogen daarvoor. Voel je het al, Krijs? Buigen? Ja, nog niet? Oké, kom vanzelf al. Zijn broers zeiden, dacht je soms koning voor ons te worden? Wil je over ons heersen? Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer, hoe meer haten. Een goddelijke droom met een verkeerde motivatie aan Jozef kant wekt weerstand op bij zijn broers. Zie je dat? Maar tegelijkertijd vanuit de broers, niet wetend dat God een droom heeft voor iedereen, ook de mensen die je niet zo cool vindt, doe je misschien wat tekort. Wat leren we daarvan? Dat zowel Jozef en de broers een verkeerde motivatie, verkeerde karakter hadden. Ze moesten leren om dicht bij God te zijn. En voor ons geldt eigenlijk precies hetzelfde. Soms zijn we zo jaloers op anderen. En andersom kunnen we zo pochen over onze eigen gaven en talenten die God ons gegeven heeft. Alsof we ze zelf bedacht en in ons gelegd hebben. Not. Het gaat verder. Daarna liet hij Jozef rondrijden in een van de mooiste wagens van het land. Voor de wagen liepen dienaren. Die riepen tegen de mensen, buigen, buigen. En zo kreeg Jozef de leiding over heel Egypte. Wat zat ertussen? 13 jaar pure ellende. Waarin je echt gaat nadenken over, was dat nou echt wel een droom van God? En misschien zit je hier ook, was dat nou echt wel een droom van God? En toen de mensen daar ook honger kregen, gingen ze naar Farao. Ze schreeuwden dat ze eten wilden. De Farao zei, ga maar naar Jozef en doe wat hij zegt. Dat was zijn bestemming. En hij zal duizenden keren nagedacht hebben wat zijn bestemming was. En misschien denk je ook duizenden keren na. Maar God heeft het toch laten zien. Waarom? Dit gaat never, nooit, niet gebeuren. Never, nooit, niet gebeuren. Never, nooit, niet. Ik had ook nooit gedroomd dat ik er zou staan. Ja, in 2001 had ik die impressie. De eerste conferentie van IJsjef. In Zwitserland, Zurich. Tussen kerst en oud en nieuw. Eén impressie. Boom. Maar wat en hoe en wanneer? Nobody knows. Ik was toen nog alleen, ik was nog single. Ik had wel tegen Mirjam gezegd dat ik het leuk vond. Vond zij niet zo leuk? Ik heb een coole foto meegenomen. Toen we net getrouwd waren.
Nou.
Oh, we zien er toen al goed uit en we zien er nog steeds goed uit. Amazing. Misschien zeg je, waarom sta je daar met je korte broek in de sneeuw? Ja, dat vroeg ik me ook af. Met mijn teva's, by the way. We vonden het cool. Ze hadden gezegd, je moet de berg op. Een van de hoogste bergen in Oostenrijk, Zillertaal. Dan kan je met de kaalbaan naar boven. Ja, top, weet je. Beneden in dal, 30 graden. En ik vroeg me af, waarom hebben al die mensen in de lift, kaalbaan, allemaal lange broeken aan? En echte bergschoen. Nou ja, omdat er boven een gletsjer was. Dat wisten we niet. Oké. Maar op dat moment waren we net een paar maanden getrouwd. Nog geen 2 jaar ervoor was ik single. Ik wist helemaal niks. We waren met een paar vrienden naar een conferentie geweest. En op die conferentie sprak God, boom, ooit ga ik een kerk starten. Ik wist niet hoe, ik wist niet wanneer, ik wist niet welke timing. En het enige dag dacht van, nou, liever niet, want ik heb wel heel veel volgangers meegemaakt. Nou, zo'n leven wil ik echt helemaal niet. En het heeft ook heel weinig geschild. Ik dacht van, nou, weet je, laat maar lekker een bedrijf leven. Dikke salarissen en goede positie. Heerlijk, 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 heerlijk. Als God die droom laat zien en je staat ervoor open, dan komt de rest vanzelf. En ik hoop met mijn hele hart dat je daar ook in durft te gaan staan om te geloven wat God door je heen wil doen. Evan, wat hebben we nog meer nodig?
Ja, wat we in ieder geval niet moeten doen is opscheppen. Schep niet op over je talenten. Want het koninkrijk van God is niet gebouwd op talenten, maar op karakter. En dat is wat Jozef had gemist. Jozef die schepte op over zijn talenten. Die vertelde over hoe goed hij was en over de dromen die hij had. En hij deed niet alleen één keer. Ik bedoel, bij één keer kan je nog denken, oef, fout. Maar dat kan toch, een foutje kan. Maar daarna deed hij het nog een keer. Lees met me mee wat er staat in de volgende vers. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. En hij zei, ik heb alweer een droom gehad. En nu bogen zelfs de zon, de maan en 11 sterren voor mij neer. Voor mij, Jozef. Voel je hem al? Dit is wat Jozef deed. En Jozef, die slaagde er niet in voor een test. De trotstest. Daar slaagde hij niet in. Want, wist je, die 13 jaar in de gevangenis en alles wat hij mee heeft gemaakt, dat was niet plan A van God. Dat was plan B. Dit was vanaf het begin al niet plan A. Maar omdat de ego, de trots van Jozef in de weg stond, ging het anders. En in de Bijbel staat, want God keert zich tegen hoogmoedigen, tegen trots, tegen ego. Maar aan nederigen schenkt hij genade. Hij schenkt genade aan nederigen. Hij geeft ze succes, hij geeft ze zegeningen. En die 13 jaar, dat Jozef vastzat, waren het tegenovergestelde van zegeningen. Maar hoe ziet trots er nou uit in ons leven? Hoe kan dat eruit zien? Nou, dat wil ik jullie laten zien aan de hand van de volgende voorbeeld. Zijn jullie ready van hoe trots eruit kan zien? Oké, God heeft ons allemaal een plek gegeven, toch? Je woont ergens. Hij heeft ons een plek gegeven. En God zegt, ik ben bij je. Dag in, dag uit, ik ben bij jou. En hij zegt, ik ben jouw verzorger. Ik zorg voor jou, maak je geen zorgen. Ik zorg ervoor dat je alles hebt wat je nodig hebt. Ik ben jouw verzorger. En God zegt ook, ik geef jou een persoonlijkheid. Wie heeft die een persoonlijkheid? Ja, wij allemaal hebben een persoonlijkheid. Hij geeft ons een persoonlijkheid. En hij geeft ons ook een bestemming. Dat hoorden we zo net. Wij hebben allemaal een bestemming. En als laatste geeft God ons richtlijnen. Hij geeft ons zijn richtlijnen. Zijn richtlijnen, dat is Gods woord. Dat is zijn wetten, zijn geboden. En sommige van jullie denken misschien bij het woordje geboden of wetten of richtlijn van... Oh, dat voelt dan als een beperking. Dat wil ik niet. Maar dat is niet wat Gods woord is. Dat is niet wat zijn geboden zijn. Zijn richtlijnen, die zijn juist goed voor ons. Zijn richtlijnen, die geven ons vervullend leven. En dit ben jij. En God, die vult jou met zijn Heilige Geest. En hij vult jou en hij schenkt en hij blijft schenken met zijn goedheid en zijn zegeningen. Nou, en wat doet trots? Trots is dat je zegt, ja, leuk en aardig, want dit hier is onze fundering. Dit is wat God ons beloofd heeft. En als wij zeggen van, als wij niet van weglopen, dan blijft dit staan. Maar als trots langskomt, dan zeggen we, ja, leuk en aardig, die persoonlijkheid, maar ik wil het allemaal zelf bepalen. Leuk en aardig, die verzorging, maar ik wil dat zelf gaan bepalen. En dan... Shocking. Je leven ligt in 1000 stukken op de grond. Waarom? Omdat we geen plek hebben gegeven aan God. En wat doen we dan? We kijken naar al die scherven en denken, oh nee. Vader, hier is mijn huwelijk. Hier is mijn hond, hier is mijn auto. En ik kraap al die scherven op. Mijn leven. En ik ga naar God en ik zeg, God, hier is mijn gebrokenheid. Hier zijn mijn scherven. Wilt u het genezen? En op het moment dat we dat niet doen, op het moment dat we niet naar God toe gaan en zeggen, hier is mijn leven, hier is mijn trots. Ik wil het niet meer op mijn manier doen, maar ik wil het op uw manier doen. Wat gebeurt er dan? Dan gaan we vanuit die gebrokenheid, gaan wij onze kinderen opvoeden. Vanuit die gebrokenheid leiden wij ons huwelijk. Vanuit die gebrokenheid gaan we om met de werknemers. Vanuit die gebrokenheid gaan we een kerk starten of een small group of noem maar op. Dat is wat er gebeurt op het moment dat wij trots niet, aan Jezus geven, aan God geven. En wat gebeurt er dan? Gelukkig hebben we altijd goed nieuws met God. Gelukkig. Want op het moment dus dat wij zeggen, Jezus, hier zijn mijn scherven, hier is mijn gebrokenheid. Ik geef het aan u, ik geef de trots aan u. Wat gaat hij doen? Hij vult je weer met zijn genade. Hij schenkt je leven weer met zijn vergeving, met zijn goedheid. En de Heilige Geest is bij jou. Maar wat doen wij soms? Soms denken we, ja, leuk en aardig. Ik ga weer opnieuw beginnen. Ik ga mijn leven weer aan God geven. Ik laat die ego aan de kant. En weet je wat? Ik ga weer zelf bepalen hoe ik het opbouw. Richtlijnen van God. Ja, leuk die geboden, maar die heb ik toch niet nodig. Ik doe het op mijn manier. Even kijken, wat hebben we nog meer? We hebben verzorging. Oké, nou prima, die verzorging. Prima, dat wil ik best wel hebben van God. En wat hebben we nog meer? Aanwezigheid. Ja, de aanwezigheid van God vind ik wel heel erg fijn. Ja, dat is goed. Doen we ook. Hartstikke idee. Blijft hij staan? Ja, natuurlijk blijft hij staan. We hebben golven. Ja, hij blijft staan. Dus wat gebeurt er dan? Je bouwt je leven op. En je denkt misschien wel bij jezelf, ja, hartstikke goed voor mij. Ik ben weer opnieuw begonnen. Ik laat God toe. Maar is dit hoe een vervullend leven eruit ziet? Is dit de fundering die God jou en mij geeft? Is dit hoe wij willen dat ons leven eruit ziet? Het is nogal heel mager en heel dunnetjes. Dit is toch niet wat wij willen? En sommige van ons, door de teleurstellingen, door die trots, zeggen we zelfs, nou weet je wat, ik heb die droom van God al wel gezien. Ik heb het gezien, ik heb het gehoord, maar ik ben zo vaak pijn gedaan, ik heb zoveel teleurstellingen meegemaakt. Leuk en aardig. Maar ik ga zo verder. Zonder de fundering van God. Zonder zijn zegeningen. Zonder zijn genade. En wij willen jullie graag meenemen in hoe je nou die trots kunt aanpakken samen met God. Wat moeten jij en ik daarvoor doen om die droom die God jou en mij gegeven heeft, om die weer te laten leven en de trots niet in de weg te laten staan? Ari, vertel ons er meer over.
Ja, zeker. En dan moeten we de wortel van trots aanpakken. De wortel van trots aanpakken is ontzettend belangrijk. En laten we kijken naar een boom die we al vaker gebruikt hebben door de jaren heen binnen ICF, waarin drie elementen ontzettend belangrijk zijn. Het eerste, de eerste stap, laat me zien, ja, is de geestelijke dimensie. En dat is inderdaad de fundering waar je op staat. Misschien het zichtbare of het onzichtbare. En ik hoop met mijn hele hart dat je gefundeerd bent alleen maar in Gods woord, in God zelf. Maar niemand kan zo puur leven. Er zijn altijd wortels in ons leven uit het verleden, uit het heden of misschien nog in de toekomst, waar je uit gaat putten om bijvoorbeeld, zoals zelfverzorging, mijn verzorger is Jezus. Maar je kunt ook jezelf verzorgen en je dus zorgen maken, hard werken. Nee, mijn verzorger voor mijn baan, voor mijn inkomen is mijn Jezus en ik volg hem waar hij moet gaan. Dan heb je de gedragspatronen. Dus we hebben de wortels, de gedragspatronen, wat zichtbaar is, je gewoontes die je hebt. En uit die gewoontes komt een bepaald gedrag vandaan, een vrucht. En als er mensen om je in mijn omgeving, laat het even over andere mensen hebben, dat is makkelijker toch? Ja. Dan zie je soms dat het fout gaat in hun leven. Nou, als je echt een asshole bent, dan zeg je, oh, wat een losers. Als je echt een hart voor Jezus hebt, kan je zeggen, hey, maar wat voor gewoontes zitten erachter? En wat zijn de wortels in dat leven waardoor die vruchten zichtbaar worden? En dan naar onszelf te klappen. Wat zijn onze vruchten? En misschien heb je financiële issues. Misschien heb je pornografie issues. Misschien heb je seksuele issues. Wat voor issues heb je? God kijkt er niet van weg. Hij houdt van je. Maar hij weet ook dat sommige vruchten voor ons zo slecht zijn. Die terug te herleiden zijn op bepaalde gewoontes. En die gewoontes zijn we terug te herleiden op een bepaalde voedingsbodem waar je je leven mee gevuld hebt de afgelopen jaren. En dan moeten we zien dat dat ontzettend belangrijke elementen zijn in ons leven. Pak die wortel aan. En waarom kijk je nog steeds porno? Waarom behandel je je kinderen nog steeds zo opvliegend? Waarom ben ik niet zo vaak thuis en wil ik vluchten van mijn gezin? Waarom heb ik nog steeds bepaalde eigenschappen die je al lang afgezworen hebt elke januari? Omdat er een voedingsbodem is en gewoontes zijn. En die leiden tot bepaalde vruchten. En we kunnen daarmee afrekenen als we het achter willen laten. Het volgende gebeurt in Genesis. Toen hij aan zijn vader en zijn broers vertelde, wees zijn vader hem terecht. Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen? Jozefs broers werden verteerd door jaloezie. Maar zijn vader bleef nadenken over wat er gebeurd was. Andere vertalingen zeggen, hij stopte het in zijn hart om te zien wat God ging doen. Maar je ziet hier de jaloezie van zijn broers, die ergens een grond hadden, die ergens een wortel hadden. In het verleden, in de gezinssamenstelling, in wat ze deden, wat ergens niet helemaal kosher en gezond was. En laten we eerlijk zijn, we zitten allemaal op dezelfde pagina. We hebben allemaal verleden, we hebben allemaal ouders gehad die misschien niet perfect waren, die misschien iets achtergelaten hebben, waar je misschien tot de dag van vandaag nog steeds boos op bent. Maar ook voor die mensen geldt vaak dat ze dingen meegemaakt hebben. Hurt people, hurt people. Mensen die pijn hebben ervaren, doen andere mensen pijn. En onze familie was precies hetzelfde. Ik heb zoveel ooms en tantes die zwaar geraakt zijn door wat mijn opa met hun gedaan heeft. En ze waren daar zo boos op. Maar veel van die ooms en tantes hebben het ook weer doorgegeven aan hun eigen kinderen. En dan komt de grote vraag, waar moet ik mee stoppen? En wat is de eerste stap? De eerste stap is dat we simpelweg moeten erkennen dat we allemaal wortels in ons leven hebben die niet gezond zijn. Daar moeten we eerlijk over zijn. En soms zeg je, ja, misschien ik zie de vruchten, de gewoonte zie ik niet eens. Heilige Geest kan het laten zien. Mensen kunnen het laten zien. En dat is precies wat er in small groups gebeurt hier in ICF. Waarin je elke week of elke 14 dagen bij elkaar samenkomt. En op een gegeven moment zegt iemand tegen je, ja, maar zie je niet dat een gewoonte is die misschien uit dit voortkomt? En dat is misschien heel shocking. Maar wat ik shocking vind, is dat er zoveel liefdevolle mensen zijn. Die elkaar een hele liefdevolle spiegel willen voorhouden. Zodat we onze eigen wortels gaan zien. Waaruit de eigen gewoontes komen. En uiteindelijk ook vruchten voortkomen die we moeten dragen. Of je het wilt of niet. En in mijn leven was het precies hetzelfde. Mijn opa die had me meegenomen al vroeg in een gereformeerde kerk. Ik kon alles regelen, alles doen. Ik was 12, 13 jaar. Ik mocht vaak van die borden klaarmaken. Psalmen, gezangen. Oké, toen al wilde ik regelmatig even een cijfertje verwisselen. Ten opzichte van het andere bord. Een beetje recalcitrant zijn. Maar toen liet God zien en een verlangen gegeven dat kerk anders moest. En altijd als ik op school was, welke opleiding ook. Van jong, basisschool, voortgezet onderwijs. En verder was ik altijd werk degene die naar voren geduwd werd. Podium op. Je kan ze lekker praten. Maar mijn issue was, elke keer als ik een nieuw podium op ga, aardappel in mijn keel, tot op de dag van vandaag. Niet een nieuw podium zoals dit is voor mij een easy podium. Nergens last van. Maar zoals gelopen voorjaar moest ik in Albanië zijn om te coachen en spreken. Aardappel in mijn keel. Vorig jaar was ik in Praag. Eerste keer op het podium. Aardappel in mijn keel. En dan ga je ergens afvragen. Hey, waar komt dat vandaan? En het enige wat de Heilige Geest mij heeft laten zien. Arie, je bent te oud. Je vader was nooit thuis. Bevestiging heb ik nooit gehad. Mijn moeder was druk. Met alle respect voor mijn ouders, want ik heb waanzinnige ouders, nietwaar? Met de andere fantastische broers en zussen. Ik heb alles alleen gedaan. En dat maakt je soms een beetje squeaky. Twijfelend tot op de dag van vandaag. Maar ik twijfel niet meer. Het komt misschien natuurlijkerwijs op. Maar ik weet, ik heb Gods geest bij me. En met hem kan ik alles aan. En doe ik. En wees ik eerlijk, erken ik het? Ga ik naar het kruis? Jezus, dit is het issue. Misschien is daar een twijfel of een onzekerheid. Maar ik hoef niet onzeker te zijn, want u bent bij me. Ik erken het, ik beken het en ik draai me om. En elke keer als ik een podium opsta, erken ik het, beken ik het, draai ik me om. Zeg je, Heilige Geest, ik heb niks om twijfelachtig over te zijn. U bent bij me, u heeft me geroepen hiervoor. En ik ga voor elke keer slijt het en slijt het en slijt het. En slijt het en slijt het. En zoveel dingen moesten in het leven van Jozef ook slijten. Zoveel dingen in jouw leven moeten slijten. Om je motivatie puurder te maken. Je karakter sterker te maken. Zodat je klaar bent om door God te gebruiken. Start met dromen. Start met wat God je gegeven. Wat kunnen oorzaken van trots zijn? Misschien het succes. Of positie. Of herkenning wat je nodig hebt. Identificatie, zelfontplooiing, familietrots, creatieve prestaties waar je nog steeds op boos bent. Ja, zie je wel hoe fantastisch ik ben. Succes in opvoeden. Overwinnen van verslaving. Ja, ik heb een verslaving overwinnen. Ik kan de wereld aan. Verkeerde houding. Ik heb mijn verslaving overwonnen. Maar ik blijf nederig. Zodat God me op andere plekken kan bijschaven en sterk kan maken. Sociale contacten. Geestelijke ervaringen. Of oorzaken van minderwaardigheid. Misschien heb je een trauma of vergelijk je jezelf. Of kritiek, perfectionisme. Sociale druk of je eigen lichaamsbeeld van jezelf wat nog lang niet goed is. Relationele conflicten die misschien spelen in je leven. Eenzaamheid of financiële problemen. Het maakt niet uit wat het is. God wil zo graag bij ons zijn en met zijn Heilige Geest een spiegel volhouden. Zodat we onszelf werkelijk gaan zien. En Jozef moest in die gevangenis. Moest op zoveel momenten in die spiegel kijken wie die werkelijk waar was. Zodat hij iets kon afsterven. Maar waar iets afsterft, groeit iets nieuws. En precies dat is wat we allemaal nodig hebben. Na de zomer, begin van een nieuw seizoen. Misschien in je werk. Misschien in je gezin. Misschien in je persoonlijk leven. Misschien hier in de kerk. Je zegt, ja, ik wil gebruikt worden. Ik wil het koninkrijk van God bouwen. Ik wil er onderdeel van zijn. Want het is je bestemming. Zodra je leven aan Jezus geeft, ben je onderdeel van de Koninkrijk van God. Heb je een plek, heb je een bestemming om daar onderdeel te zijn. Om verantwoording te dragen, impact te maken en te genieten van wat God door je heen wil doen. Maar wat houdt je nog tegen? En dat is de laatste gedachte van vandaag. Misschien moet je vandaag erkennen dat er dingen in je leven zijn. Wortels in je leven zijn die niet oké zijn. Die je weerhouden van het beste. God wacht op je met een grote glimlach, met een groot hart, totdat je erkent, dit is mijn issue. Hier moet ik aan werken. En ik wil nederig zijn. Ja, tot op de dag van vandaag heb ik ook nog steeds issues waar ik elke dag aan moet werken. We zijn een eerlijke, transparante, authentieke kerk. Ik heb issues waar ik aan werk. Maar je hebt ook issues waar je ook aan moet werken. En laten we met z'n allen nederig zijn. Nederig blijven. Niet op een Nederlandse manier, maar op een goddelijke manier. Dat is nederig zijn en het van God verwachten. Zodat hij ons gaat veranderen, transformeren, energie, kracht geeft. Om grote dingen te doen in afhankelijkheid alleen van hem. Denzel Washington, een van mijn favoriete acteurs, zegt... Ik bid dat jullie allemaal je schoenen 's nachts ver onder het bed leggen. Zodat je ze in de ochtend op je knieën moet om ze te vinden. En terwijl je daar op je knieën zit, dank God voor genade, barmhartigheid en begrip. We schieten allemaal tekort voor glorie, maar we hebben er ook allemaal genoeg van. En ik hoop met mijn hele hart dat je net zoals Jozef het verlangen hebt dat God door je heen werkt. Maar dat je ook nederig wilt zijn en zeggen, weet je, ik heb issues, ik wil eraan werken. Ik heb mensen om me heen nodig om daar me mee te supporten en te helpen. Precies dat is wat het lichaam van Christus is. Maar je moet beginnen met erken dat er iets is in je leven. En doe boete. En boete doen is een woord waarvan we echt walgen. Weet je waarom? Omdat we een verkeerde betekenis erachter hebben. Ik had afgelopen week Jezus in de alle omstreken van de wereld te kijken. En toen waren ze naar St. Patrick Island gegaan. En een berg die zo heilig is dat als je daarop geweest bent, naar een gloeien bijna. Not. En de interviewer vroeg aan al die mensen, wat doe je en waarom ga je die hele weg omhoog? Sommigen zelfs met blote voeten. En no joke, dit is niet een heuveltje zoals we in Nederland kennen. We hebben hier geen berg in Nederland, alleen maar heuvels. Nee, ook niet als we Gold Race in tijden is een heuvel officieel geen berg. En het antwoord nummer 1 was van al die mensen, boete doen, boete doen, boete doen, boete doen. En ik zat bijna te huilen. En ik denk dat we hier misschien vandaag ook zeggen, ja inderdaad, ik moet boete doen. Het is het verkeerde beeld. Weet je wat boete doen betekent? In Bijbels perspectief. Naar Jezus toe gaan. Zeg bedankt dat u mijn boete betaald hebt. Om je dan uitwisseling te laten plaatsvinden. Te laten vullen met liefde. Genade. Vrede. Rust. Is totaal anders. Boete doen op een wereldse manier is, je bent fout, je bent fout, je bent fout, wat fout. Hoe leef je dan? Ik ben fout. Als je naar Jezus toe gaat, dan zegt hij, je bent niet fout. Inderdaad, je hebt alleen een zondige natuur die leidt tot fout, tot fout, tot fout. Maar als ik in je leven ben, als mijn geest in je leven is, je bent verzegeld met Gods geest. Dan heb je kracht om het, je vlees door te snijden, je oude gewetens gewoon eens door te knippen. En kracht en perspectieven om het op een andere manier te doen. En God zegt, als je naar me toe komt en je wilt vergeving en je erkent dat je fout bent, dan zit hij daar niet, oh ja, je bent fout. Nee, woe! Er is eindelijk een persoon die eerlijk is. Er is eindelijk een persoon die weet wat een zondige natuur is. Eindelijk een persoon zegt, ik wil het op uw manier en ik heb u nodig. En dan zien we vaak weer een God die boos is. Nee, we moeten een God zien die een grote glimlach heeft. Ja, natuurlijk weet ik dat je dingen fout. Natuurlijk weet ik dat je zondig natuur. Natuurlijk weet ik dat je het zelf wil doen. Natuurlijk weet ik dat je zelf boete wil doen, want dat voelt goed. Maar ik heb je boete betaald. Ik wil je met een grote glimlach vergeven. En ik wil je weer omarmen. Vandaag en morgen bij die fout en die fout. Oh, ga ik nog meer dingen fout? Ja, je gaat nog meer dingen fout doen. En dan sta ik nog steeds met die grote armen. Dat is het beeld wat we voor ons moeten hebben. En niet anders. Maar hebben we dat beeld voor ons? Dat als we naar die Jezus toe gaan, dat hij glimlacht met een grote glimlach. Dat als je bij hem komt met je grootste zonde, fout of ellende of karakterflaw, het maakt me niet uit, die zegt, I know. Je hebt me nodig. Zullen we dat vandaag doen? Ik ga op mijn knieën. Jullie blijven zitten. Jullie in gedachten ben je op mijn knieën. Zullen we gewoon erkennen dat we God nodig hebben? Dat we die spiegel nodig hebben. Dat we die nederigheid nodig hebben. En misschien wil je vandaag wel zeggen, inderdaad. Ik heb daar een gewoonte en een, iets pijnlijks in mijn leven zitten. Waar ik vanaf moet. Dat we het erkennen, bekennen, omdraaien. En het op Gods manier doen. Jezus, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel dat u degene bent die als mens op deze aarde kwam. Als zoon van God. Eerlijk was. Dat u mens was. Dat u elke dag uw vader nodig had. En dus ook, net zo als wij vandaag hier op uw knieën gingen. Elke dag. Vader God, ik heb u nodig. Voor richting, voor wijsheid. Wat moet ik doen in mijn leven? Wat ben ik voor gemaakt? Waar moet ik voor waken? Wat voor pijn of trots die een voedingsbodem kan zijn tot gewoontes die misschien niet oké zijn. Misschien heb je ooit een vader gehad die ook nog nooit naar je omgekeken heeft. Voor een vrouw is dat zo belangrijk. Misschien heb je op jonge leeftijd pijnlijke dingen meegemaakt die er nog steeds voor zorgen dat je jezelf niets waard vindt. Misschien wel smerig vindt. God weet het. Jezus was erbij. En hij huilde op dat moment samen met jou. Wachtend op die ene moment in je leven. Misschien het eerste moment dat je zegt, Jezus, ik wil het niet meer zelf doen. Ik wil niet mijn eigen fundament bouwen. Ik wil niet mezelf verzorgen. Ik wil mezelf niet richting. Ik wil uw verzorging, uw richting, uw vergeving, uw liefde, uw warmte. Elke dag weer. En ik weet dat ik elke dag bij u kan komen. Met die pijn van vroeger. De gewoontes van vandaag. Dat u met een grote glimlach. Ik weet het. Dat u alleen maar op ons wacht dat we het zeggen. Dat we erkennen dat we die dingen in ons leven hebben. Zodat u ons kan vergeven. Zodat u ons kan genezen. Zodat u ons precies datgene kan geven wat wij, wat jij nodig hebt. En ik hoop dat je hier vandaag wilt zijn en wilt erkennen dat je hem nodig hebt. Dat er dingen in je leven zijn die misschien niet oké zijn. Die misschien wel tussen jou en je bestemming instaan. Waarom dan niet in je eigen woorden zeggen, Jezus, dit is mijn punt. Dit is mijn issue. Ik wil nederig zijn vandaag en nederig blijven. Dat u me daarmee aan de slag gaat in mijn leven. Als een echte heelmeester. Die me sterk maakt. Waarin ik uw warmte, dichtbijheid, liefde voel. Als u daarmee aan de slag gaat. Zodat u mij klaarmaakt. Voor een frisse motivatie. En een sterk karakter. Om mijn bestemming te dragen. Met het eenmalige leven dat u mij gegeven heeft. Zeg het in je eigen woorden. Er is niks krachtigers dan Jezus. Jezus, dit is mijn issue. Ik herken het, ik beken het. Vergeef me, neem het bij me weg. Genees het. Dat je na vandaag omdraait en wandelt in je bestemming. Zeg het in je eigen woorden. Hij luistert. Hij is echt. Jezus, dank u wel voor uw liefde en uw trouw. En we weten, dat willen we nooit vergeten, dat als we naar u toe komen, dat u daar bent met een grote glimlach. Altijd klaar om ons te vergeven. Altijd klaar om ons te genezen. Altijd klaar om opnieuw met ons te beginnen. En vanaf vandaag willen we zeggen, de start van een nieuw kerkseizoen. Ik wil wandelen met u richting mijn bestemming. En waar het ook heen gaat. Ik wil me laten verrassen. Ik wil me laten verwonderen. Ik wil het taf hebben. En ik weet dat ik hoge dieptepunten moet meemaken om bepaalde dingen af te leren. Maar ik weet ook dat u hoge hoogtepunten met me door gaat maken. Om me klaar te maken. Voor mijn bestemming. In dit leven en na dit leven. Ik dank u wel dat u bij me bent. Dat ik elke dag met u kan praten. Misschien heb je je leven nog nooit aan Jezus gegeven. Het is zo simpel. Alleen maar het kruis krijgen. Jezus, dank u wel dat u stierf voor mij het kruis. Onvoorwaardelijk. Wie ik ook ben, waar ik ook vandaan kom, waar ik ook mijn kerfstok heb. Ik kan bij u komen en zeggen, ik wil u met mijn leven. Vergeef alles wat daar niet oké aan is. Misschien doelloosheid, misschien hetzelfde. Ik heb u nodig. Vul me met uw Heilige Geest. Verzegel me met uw Heilige Geest. Zodat ik voor altijd weet dat u uw ben. En dat ik ook een nieuwe passie krijg en een nieuwe droom in mijn leven. Die ik kan najagen, naleven. Wat mijn richting, doel, energie geeft. Elke dag weer. En ik terug kan kijken op een lang, mooi, fantastisch leven. Samen met u. Samen met uw mensen en uw kerk. Waar ik grote impact gemaakt heb met mijn leven op deze fantastische wereld. Die u harder nodig heeft. Meer dan ooit tevoren. Dank u wel, Jezus. Kom in mijn leven. Amen. Hey, laten we die mensen die je keuze hebben gemaakt applaus geven. Fantastisch. Het enige wat je nodig hebt is geloof. En het geloof dat je verzegeld bent met Gods geest. Dat je kunt contact maken met God zelf door middel van zijn Heilige Geest. Daarom kun je bidden elke dag. Kun je vragen om impressies en dromen. Laten we ook worshipen. En elk nummer gewoon uitzingen als een mooi gebed naar jou Jezus. Uit dankbaarheid voor wat hij voor jou gedaan heeft.
Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop. Je kunt ons ook financieel ondersteunen, waardoor we een maximaal bereik krijgen op het internet en nog meer mensen nieuwe hoop krijgen. Bedankt voor alles wat jij mogelijk maakt. We geloven dat kerk een familie is. Dus of je nu live erbij bent of online meeluistert, we willen jou graag persoonlijk leren kennen. Als we jou persoonlijk verder kunnen helpen, dan horen we dat graag. Check voor info en meer mogelijkheden op onze website. Fijne dag.